Hofstreek FM. Hofstreek FM. Bewegen wordt wel heel leuk met de fietsen van de tweewielerreus. In onze showroom vindt u een ruim assortiment fietsen, onderdelen en accessoires. En in onze open werkplaats repareren wij vakkundig uw fiets. De tweewielerreus. Da Costa straat 1 in Goor. De tweewielerreus. Waar we graag verkopen, maar service op de eerste plaats staat.
Den Donkelaar administratie en advies helpt u ondernemen. Uw administratie continu up-to-date. Geen gedoe met de Belastingdienst en dat tegen scherpe vaste maandtarieven. Den Donkelaar administratie en advies. Gevestigd Capitool 62 Enschede en Wijnkamp 3 in Goor. Den Donkelaar administratie en advies.
De tweewielerreus. Da Costa straat 1 in Goor. Waar we graag verkopen, maar service op de eerste plaats staat.
Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
Ik heb MD. En mijn dochter?
Ook. Het is een spierziekte. De meest voorkomende ter wereld. En haast niemand kent het. Het is dodelijk en erfelijk.
Heel mijn familie heeft het. MD wordt nu nog slecht gediagnosticeerd. Tegelijkertijd is een oplossing al in zicht. Een medicijn. Steun daarom MD Nederland. Dan kan mijn kleine zeggen...
Dit wordt de laatste generatie met MD.
Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT Nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Goedemiddag, zaterdag 4 november 2023. Presentatie bij deze HVT Politieke Nieuws vanmiddag. Maart Hakkert en Henk Kruse. Regie en techniek Geert Wolf. Waar gaan we het over hebben dit uur met u? De Fruiles van Bekken op een nieuw pad rond Diepenheim. U las het vanmorgen ook al in Tubantia. En wij waren lekker eerder, alleen deze uitzending is net iets later dan het verschijnen van het dagblad. Vervolgens windmolens van Rijssenholten naar Markelo met een vraagteken. Afscheid in Hof van Twente en welkom in Den Haag. Voor wie zou dat zijn? En een lokale motie over een onafhankelijk journalist. Wat is dat, een onafhankelijk journalist? Gaan we u allemaal uit de doeken. Vandaag is onze columnist Theo Hakkert. Ja, inderdaad, de vader van. Gasten in de studio, de heer Harry Alberts, commissielid van de Freulenpad 2.0. De heer Harry Knuiman, voorheen wethouder en van deze gemeente en van de gemeente daarvoor. En inwoner Maaike Loosenbroek, mevrouw Frida Hiddink, ook lid van de commissie Freulenpad 2.0. En telefonische gasten hebben we de heer Wim Meulenkamp, wethouder van de VVD en van in het college van BMW in deze gemeente. En de heer Roderick van Grieken, directeur Nederlands Debatinstituut in Hilversum. Wilt u reageren? 0547-260-888, ook voor andere aanmeldingen en meldingen. Goedemiddag hier in de studio. Mevrouw Hiddink, Freulenpad 2.0. We hebben het vanmorgen uitgebreid gelezen in Tubantia. Waarom staat de kerk in Diepenheim niet in het midden? Las ik daar. Waarom staat die niet in het midden?
Dat is eigenlijk een vraag die komt van Harry.
Van Harry.
Ja, nou, dus ja, dat mag Harry even beantwoorden.
Meneer Albert, waarom staat de kerk niet in het midden?
Nou, eigenlijk vrij logisch. Als je de historie van Diepenheim wat kent, dan weet je dat waar nu Huis de Diepenheim staat, dat daar vroeger ooit een burcht gestaan heeft. Mm-hmm. En een burcht had een voorburcht. En in die voorburcht, daar woonden dan de bewoners van, zeg maar, het toenmalige Diepenheim. En in die voorburcht, daar werd een kapelletje gesticht. Een stenen huurzeke, of een lemen huurzeke werd het zelfs genoemd. En dat kapelletje is uitgegroeid tot de kerk die er nu staat, de Johanneskerk. 1300 gewijd aan Johannes de Doper, Maria en Johannes de Evangelist. De Diepenheim heeft zichzelf eigenlijk ontwikkeld, het huidige Diepenheim, buiten de palissade, dus buiten de oude voorburg, die ongeveer tot aan de Regge liep. En dat is zo is de situatie ontstaan zoals die is.
Ja, en nu is er en dan komen we op het eigenlijke onderwerp. Aan het nieuwe Freulenpad van de Freules van Bekken. Freules van Bekken, waarom een nieuw pad? Was er een oud pad dus?
Ja, er was een oud pad. Want dat gaat terug naar 2010. Toen kwam Jan van Bekkum, die woonde toen in Leersum. Met de geschiedenis dat de
dat
joffers...
Dat was toch een van de nazaten van de Vrolijks?
Dat was het waarschijnlijk wel, maar hij leeft helaas niet meer. Het werd wel onderzocht op DNA-sporen van botten die ergens gevonden zijn. Maar goed, dat heeft hij niet afgewacht. Want de dood heeft hem ingehaald, zonde. Maar die kwam de geschiedenis brengen en ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Want een van de dames had op het Moshuis gewoond en de andere op kasteel Nijenhuis. Of Huizen Nijenhuis, hoe je het maar noemen wil. En daar ben ik ingedoken. En daar waren een heleboel geschiedenissen, flarden van dat is wel waar, dat is niet waar, dat doe wel zo. Maar wij hebben ons een klein beetje opgehangen dat de dames tussen het Moshuis en het Nijenhuis op het landweggetje liepen. Dat landweggetje is ergens in de jaren 80 dichtgemaakt, aan een weiland getrokken. Want onze buurman had dat huis verkocht en 2 hectare grond werd om dat huis gelegd en het pad werd erbij ingetrokken en het staat dus dicht. En mijn man zegt van, nou, dat is mooi makkelijk, doen wij de weilanden ook aan elkaar. Ik denk, nou, wegpad.
Kijk u toen net zo boos naar uw man als u nou naar mij kijkt?
Ja, ja, zeker. Heeft hij geweten. Ik vond het eigenlijk geen stijl dat je zomaar een weggetje, waardoor veel mensen wordt gebruikt. Het was een zandweggetje, een landweggetje. Maar goed, een mooi weggetje. En dan kon je, want nou zei zo langs Nijenhuis naar Diepenheim fietsen. Het scheelde een paar kilometer. En dat zat dus in mijn achterhoofd. En toen kwam Jan van Bekkum dus die geschiedenis brengen. En uiteindelijk hebben we daar 4 projecten aan opgehangen, waar het Jofferpad er 1 van is. En Harry Albert staat ook in de eerste commissie van het pad. Maar dat liep vanaf de kerk in Diepenheim. Je wordt geboren, je wordt gedoopt. Dan begint je leven, dan begint je spoor. En dat liep dus uiteindelijk naar het Galgenveld. Excuses. En daar werden ze uiteindelijk in 1544 op de brandstapel gezet en levendig verbrand. Want ze wilden het katholicisme niet langer aanhangen. Dat werd niet getolereerd.
Want ze waren van het katholieke geloof?
Ze waren, nee, van Werdum, een van de dames, die is in Oost-Friesland geboren. En daar is Jan van Bekkum, een broer van Maria, mee getrouwd. Die woonden op het Nijenhuis en die was doopsgezind. En omdat Maria een broer van Jan was, werd zij een schoonzus van Ursula. Dus die dames, die hebben met elkaar, die hadden contact met elkaar. En die gingen dus allebei die doopsgezindheid, die wilden doopsgezind worden. En uiteindelijk, de adel heeft dat niet goed gevonden. En uiteindelijk een lang verhaal kort, want het is gewoon een hele lange geschiedenis, zijn ze bij het Galgenveld verbrand.
En dat Galgenveld, dat ligt in Delden.
Dat ligt in Delden. De precieze plek is ook een beetje lastig, want je praat over geschiedenis van 1544. We konden toen met dat pad niet om Delden heen, om dat Galgenveld. Dus we zijn een stukje door het Nijenhuis, stukje langs Moshuis, stukje door het Weldam, stukje richting Delden, Galgenveld. Een te lange route. En je verdwaalde een beetje in het Weldam, want dan mocht je geen bordjes ophangen welke route je wilde lopen. Daar konden we toen niet omheen. Dat Galgenveld, dat moest in die route opgenomen worden. Het was door Harry keurig bedacht dat we dan van Delden weer met de trein naar Goor konden. En dan met de bus van Goor weer naar Diepenheim.
Maar voor wandelaars vanuit Diepenheim een onmogelijke opgave.
Eigenlijk wel, want je verdwaalt in het Weldam. Onze eigen kinderen, die liepen hem een keer. Dat ze belden en zeiden, haal ons maar op. Want we weten echt niet meer waar we precies zijn. Dus je verdwaalt in het Weldam. Ja. Weldam is groot, heeft heel veel mooie onmogelijke wandelpaadjes. Maar goed, daar was het dus ook voor ons onmogelijk om daar een goede handleiding voor te schrijven.
En nu is er besloten om een nieuw pad aan te leggen. Mm-hmm. Met eigenaren, grondeigenaren, te overleggen. En dat is allemaal gelukt. Mm-hmm. En de 13e november, op een maandag, wordt het geopend.
Om 11 uur komt de burgemeester en die maakt de heropening mogelijk.
Ja, en dat gebeurt in Huis het Nijenhuis?
Het gebeurt in een van de zijgebouwen van het Huis Nijenhuis. Mm-hmm. Door de burgemeester.
Ja.
En dat vind ik erg leuk, want het eerste Jofferpad heeft zij ook geopend.
Ja, toen was ze hier al.
Toen was ze hier al. Ja. Was in 2000. Ik moet Harry hier maken.
13, 14.
2014. Ja. 2014. Ja. Zoiets.
2013.
Ja, zoiets. Ja.
En
ja.
Nu langs die nieuwe route is de bewegwijziging, alles is helemaal in orde zoals het zou moeten zijn, dat mensen niet verdwalen of hoe moet ik het zien?
Het wordt een gedegen pad nu en ja. Dat wordt ook opgenomen in Wandelnetwerk Twente.
Oké.
Die zet het pad straks online.
Mm-hmm.
Daar staan op bepaalde gedeelten staan daar rode pijltjes, hele kleine pijltjes op bestaande paaltjes of heel af en toe hebben we een nieuw paaltje moeten zetten. Dan wordt de weg bewijzerd met kleine rode pijltjes met een stikkertje Joffepad eronder. Dat is nog niet overal, want bij het Welnaam hebben we nog geen groen licht. En dat laatste stukje gaat door het Nijenhuis. En daar heeft het Nijenhuis ook nog geen groen licht voor gegeven. We kijken wat daar in de toekomst voor mogelijk is. Maar het begin, dat is echt een nieuw paadje, daar staat het wel.
Mm-hmm.
En dan hebben we een landkaartje wat bij de route komt op papier en zowel op internet. Dat de mensen goed kunnen zien van nou, hier moeten we links, daar moeten we rechts. En vanmiddag lopen wij samen het pad nog een keer om te kijken of al de omschrijving precies klopt.
Mm-hmm.
Dus wij leggen weer die 13 kilometer af voor de zoveelste keer.
En dan weer met de trein en de bus terug.
En dan zijn we weer terug. Maar het loopt niet eens
een
rond.
Een rondje rond.
Je vertrekt in Diepenheim.
En je komt weer aan in
Diepenheim. Zo heb ik het toch goed begrepen?
Jazeker. We hebben Delden nu laten liggen. Nu is het anders. Ja. Maar, en we lopen nu 13 kilometer, een stukje door het Nijenhuis, een stukje over particuliere grond. Maar wel langs het Nijenhuis, langs het Morshuis. Uiteindelijk kom je nog langs het Oranje Museum, langs de Watermolen. Klein eentje door het Weldam en dan weer terug. En dat is ongeveer 13 kilometer.
Maar misschien dus is het wel aardig om eens ook te zeggen dat dit hele verhaal Diepenheim overstijgt. Nou, eigenlijk ook de Hof van Twente overstijgt. Want de frulles van Beckum, die zijn heel erg bekend, zijn dus Mennonieten waren het. Mm. Doopsgezinde mensen, gestorven voor hun geloof. En werden dus door de volgelingen van Menno Simons, de Mennonieten, ook als een soort voorbeelden gezien. Het waren eigenlijk hun martelaren. Dus als je in de wereld komt en je komt bij Mennonietengemeenschappen, of die nu in Argentinië wonen of in Mexico, waar ze overal zitten, in Noord-Amerika, Canada, Rusland, waar dan ook, ze zullen dit verhaal kennen. En als je dus praat over de frulles van Beckum, krijg je hetzelfde verhaal wat wij met onze route willen vertellen, en dan over Duits.
En vindt u dan dat daar genoeg bekendheid voor is hier in de omgeving?
Wat zeg je?
Vindt u dat daar voldoende bekendheid voor is hier in de omgeving? Voor dit
nou,
verhaal?
Dat is een van de redenen. Dat was ook een van de redenen waarom Frieda ermee begonnen is, om dit verhaal ook wat bekend te maken in de omgeving. Het is dus iets wat te maken heeft met de historie van Diepenheim, de historie van Overijssel en eigenlijk ook een beetje met onze Nederlandse historie.
Mm-hmm.
En dat geeft ook aan hoe geweldig we in het verleden omgingen met mensen met een ander idee, hè? Brandstapels.
Er zat ook nog wat anders achter. Want
en dat was?
Dat was in de, ja, Maria van Hongarije, een stukje geschiedenis, die had dat eigenlijk afgekondigd. Ze staat hier namens Karel de Vijfde als landvoogdes. En wat deze dame dus deed, stond sterk onder invloed van de Rooms-Katholieke Kerk, wat toen ook een wereldlijke macht was. En wat zij dus verordeneerde, dat die met die doopsgezinnen moest maar eens afgelopen zijn. En om dat wat te stimuleren, gaf zij eigenlijk aan dat 1/3 van het vermogen van deze mensen, dus van hun bezit, dat toekwam aan degene die hun aangaf. Dus, dat gebeurde natuurlijk.
Ja, ja.
Ook toen waren de mensen niks menselijks vreemd.
Als het maar om geld draait.
Ja.
Of geld gesproken, even iets heel anders. Meneer Kruijman, wind en zonnepanelen, energie. Wat speelt er op dit moment in Mike Lozenbroek? Oftewel, wat speelt er in de gemeente Rijssen-Holten?
De gemeente Rijssen-Holten heeft onlangs een zoekgebied voor windmolens of windturbines voorgesteld. Nog niet vastgesteld, maar voorgesteld. En dat betreft een strook die begint allemaal op Rijssens grondgebied vanaf ongeveer de McDonald's bij de A1. Aan deze kant van de A1. En dat gaat dan een kilometer of 3 verder richting Deventer. En de strook is ongeveer een kilometer.
Maar deze
breed.
Kant van de A1, bedoelt u de noordelijke kant, hè?
Ja.
Dus niet de Mike Lozenbroek kant, maar de andere kant.
Nou ja, precies. Ja. Maar het grenst aan de Mike Lozenbroek.
Ja, dat grenst.
Ja.
Daar is de scheiding de A1.
Precies. En wat mensen denken vaak de A1, dat het de scheiding is van de gemeente. Maar dat is dus
geen gemeentegrens.
Nee.
Maar dit verhaal speelde anderhalf jaar geleden ook al.
Per 2,5 denk ik.
Kijk.
Toen heeft de gemeente Rijsselholten een heel groot zoekgebied voorgesteld. Maar toen hebben ze een paar communicatieve fouten gemaakt. Vergeten de aanwonenden in de naburige gemeenten daarover in te lichten.
Ach, dat hebben ze bijna nooit voor bij overheden.
Dat hebben ze nu wel gedaan, dus dat is een pluspunt. En het tweede wat toen erg dom was, vond ik, ze hebben toen al de plekken van de windmolens ingetekend. En wel erbij gezegd van ja, dat is fictief. Maar ja, iedereen kijkt natuurlijk, waar komt die windmolen? Dat hebben ze er niet gedaan.
Een landelijke verhaal van, we hebben vast kaartjes uitgedeeld, maar je moet je er niks van aantrekken.
Precies. Dus dat was communicatief niet handig. En nu heeft de gemeente Rijsselholten gezegd, dat plan is overigens helemaal afgeschoten toen. Want er kwam veel commotie, niet alleen uit de Hof van Twente ook, maar van de eigen inwoners ook. Maar nu hebben ze het wat handiger aangepakt en gezegd van, dit is in principe een klein gebied. En dat doen wij omdat anders de provincie de regie pakt. De gemeente Hof van Twente zegt, daar trekken wij ons niet zoveel van aan. Want er zijn verschillende redenen om nog even te wachten met een zoekgebied. De normen zijn nog niet bekend en het is allemaal nog onduidelijk. Hoe hoog die windmolens kunnen zijn, wat de afstand is tot de woningen.
Maar heeft de buurgemeente, of heeft Rijsselholten de buurgemeente Hof van Twente hierover ingelicht en gevraagd?
Dat denk ik wel.
Hoe gaan we om met deze samenwerking of de inwoners van?
Ik ben daar natuurlijk niet bij geweest, maar ik neem aan dat wethouder Mullenkamp wel is ingelicht. Mm-hmm. Maar in principe is natuurlijk een gemeente bevoegd om te doen op eigen grondgebied wat ze willen. Dus de gemeente Rijsselholten heeft gezegd van ja, wij zijn bang dat anders de provincie bepaalt waar die dingen moeten komen. Dus dan nemen wij alvast een voorschot. Nou, dat heeft tot behoorlijk wat commotie weer geleid, ook bij ons in de buurt. En wij hebben
in de Markeloze Broek.
In de Markeloze Broek, ja. En dan heb ik het over.
Dat is een buurtschap van Markelo.
Ja, maar ik heb het niet over de hele Markeloze Broek, want die is heel groot. Ik heb het over het gebied van ongeveer de Poppen tot aan de Beursbergenweg ongeveer. Dat zijn 30, 40 woningen of zoiets. En ook die groep die de vorige keer ook echt actief was. Ons standpunt is, en dat hebben we inmiddels ook kenbaar gemaakt aan de gemeente Rijsselholten, wij willen die windmolens hier helemaal niet. Ook niet bij de buren, ook niet in een ander zoekgebied. Maar ze horen in Twente niet thuis. Het is schadelijk. Het is, vogels hebben er last van. De slagschaduw, de afstand tot de woningen. Ja, als je kijkt naar de voorgestelde norm binnenkort, is dat iets van 400-500 meter.
Ja, die norm is bepaald aan de hand van de hoogte en dan maal 2, zoveel.
Precies, de hoogte maal 2. Nou, zo'n windmolen is al gauw 240, 50 meter hoog. Dan heb je het over een afstand van 500 meter. Nou, los van het feit dat er ook in dit zoekgebied geen plek te bedenken is waar woningen verder van 500 meter ergens vandaan liggen. Ja, wij hebben gezegd dat moet je hier überhaupt niet willen. Wij verwijzen dus ook niet naar een ander zoekgebied. En zeggen van, je moet dat niet willen. Windmolens hier in Twente. En trouwens, misschien ook wel in heel Overijssel. Behouden ze misschien op bedrijventerreinen of in de polder of op zee. Maar ja, die hebben we dus in Overijssel niet. Maar het hoort niet. En er zijn steeds meer alternatieven bekend die minder vervuilen.
Wat zou een alternatief zijn? Wat zou voor u beter zijn?
Nou, bijvoorbeeld windmolens op zee. Op een andere plek. Ik heb begrepen dat het nog niet is uitgeput. De polders die hebben ook nogal plek. En voor de rest, zonnepanelen nog op daken. Er zijn nog talloze bedrijfsgebouwen waar ze op kunnen. En niet te vergeten, kernenergie. Mijn eigen partij is daar geen voorstander van. Maar ik vind dat we daar toch heel serieus naar moeten kijken. Want de kerncentrales van 20, 30 jaar geleden zijn niet meer wat ze nu zijn of kunnen zijn. De schadelijke effecten die zijn aanzienlijk minder geworden. Dus dat is een alternatief.
Even een lastige. U zegt mijn partij, ik dacht dat GroenLinks toch niet een fervent voorstander is van energie. Van kernenergie.
Nee, dat klopt.
U zegt mijn partij.
Ja, maar ik ben het niet eens met mijn partij op dit punt.
Partij van de Arbeid stond daar anders in, dacht ik, dan GroenLinks.
Ja, maar beide zeggen nu van wij willen geen kernenergie. En ik vind dat je daar toch ook wat anders naar moet kijken. Dus er zijn wel degelijk alternatieven.
Wat voor actie gaan we ondernemen in de buurtschap richting Rijsselholte?
We hebben een brief geschreven, die ligt er. Er zijn volgende week inloopavonden.
Ontvangstbevestiging al gekregen?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, dat neem ik aan van wel.
Volgende week is er een bijeenkomst of de week erop?
Een inloopbijeenkomst. En ik geloof dat eind deze maand er
daar heeft de gemeente Rijsselholte toe uitgenodigd.
Wat zegt u?
De gemeente Rijsselholte heeft ook de bewoners van Maikloosbroek daarvoor uitgenodigd?
Nee, maar iedereen heeft het recht om naar... wel voor de inloopavonden.
Ja, ja.
Maar niet de raadsvergadering. Ja, daar mag natuurlijk iedereen komen. Dat ja. Ook van ongeacht van
maar
welke...
de inloopavonden zijn we ook uitgenodigd in Maikloosbroek?
Alle inwoners die zeg maar binnen een straal van een kilometer wonen van het zoekgebied, buiten de gemeente zijn ook aangeschreven.
Ja, goed. Nou, dan wachten we dat even af.
Heb ik begrepen.
Ik stel voor dat we na al dit gepraat even pauze maken. En dat doen we met onze columnist van vandaag, Theo Hakkert.
Hofgeschal. Vandaag met Theo Hakkert. Hofgeschal. Vandaag met Theo Hakkert.
Eens in de zoveel tijd, maar nooit vaak genoeg, ga ik met 6 Goorse heren uit eten. Dat doen we het liefst in de Hof van Twente, maar de regels staan toe dat we ons buiten de gemeentegrenzen begeven. Die regels zijn helder en eenvoudig. We gaan niet met de auto, want geen van ons heet Bob of wil Bob zijn. Een Gorenaar drinkt iets bij het eten buiten de deur. Dus reizen wij per fiets of met de bus of de trein. Zo waren wij al eens in Geesteren, in de Achterhoek. Die avond namen we de bus en stapten uit bij Baan. Daar is een halte. Kort voordat de laatste bus kwam, stonden wij keurig klaar voor de terugweg. De buschauffeur had nog nooit meegemaakt dat er 's avonds 7 mannen van Geesteren naar Goor moesten. Hij heeft waarschijnlijk opslag gehad. En thuis heeft hij nog 2 weken lang over niets anders kunnen praten dan dit wonder. Maar dit terzijde. Want ik wil het hebben over het gebrek aan horeca in Goor. Je weet niet anders dan dat er niet veel eetgelegenheden zijn. Maar dat merk je pas goed als je in een plaats komt die kleiner is, maar waar meer restaurants zijn. De laatste keer dat de eetheren gingen eten, waren ze in Enter. Dit keer gingen we op de fiets. Enter. 5000 inwoners minder dan Goor. 5 restaurants meer en misschien wel meer dan 5 meer. Het is wel een beetje beschamend. Wat hebben we in Goor behalve 2 Chinezen, de Smitsen en de Zon? Een paar pizzeria-achtige pizzatenten, sinds kort een bezorgpizzatent en cafetaria's die hun best doen, maar etablissementen waar je naartoe gaat voor een ruime meergangenmaaltijd zijn er niet. En Visser is dicht. Al lijkt het of de zaak ieder moment weer open kan gaan. Dat staat er allemaal nog, maar dat zal wel niet gebeuren. En de Ster? Tja, de Ster. Allemaal leuk en lief en aardig, maar van de Ster begrijp ik niet zoveel. Zo'n centraal gelegen zaak aan hun eigen plein en die is dan op zondag dicht. Het is God beter, het reizen niet hier. Iemand zou voor de aardigheid eens moeten turven hoeveel fietsers op zondag te vergeefs van hun staal en rost stappen in de hoop op een kop koffie, een maaltijd of een vloeibare versnapering. Ik weet het, er is vrij ondernemerschap, maar laat ik het zo zeggen, voor het aanzien van de stad Goor zou het beter zijn als de Ster ook op zondag open was. Er is een soort morele plicht. Maar goed. En ook moet het oude pand van de Lidl worden verbouwd tot een Goors bierhuis met een ruime restaurantkaart en een groot terras op het zuiden. Tot het zover is, is het in Goor Schraalhans keukenmeester. En fietsen wij zeker nog 5 keer naar Enter. Of all places.
She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady.
She knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about a little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, 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 she's a lady. Listen to me, people, she's a lady.
Ja, ja, She's a Lady, Tom Jones. U bent nog steeds luisteraar bij HVT Politieke Nieuws op deze zaterdag 4 november. We hebben een telefonische gast, de heer Wim Meulenkamp. Mart.
Ja, goedemiddag meneer Meulenkamp.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag, bedankt dat u tijd heeft voor ons in de uitzending. U bent vast druk met het inpakken van de verhuisdozen.
Eerlijk gezegd nog niet.
Oh, nog niet. Nee, want...
Je moet even gestemd worden, hè?
Ja, dat klopt, ja. Want aanleiding is dat we u in de uitzending hebben... is dat u op nummer 21 staat op de kieslijst van de VVD. En volgens mij staat u in de peilingen met de partij op 28. Klopt dat?
Ja, laatste peiling wel. Dus het lijkt er wel op dat ik die kant op ga.
Ja, en hoe komt zoiets tot stand, die 21ste plek op de kieslijst?
Hoe komt dat tot stand? Nou, ik werd een maand of 7 geleden gebeld door de scoutingscommissie van het VVD.
Ja.
En die vroeg of ik interesse had om bij de volgende verkiezingen op de lijst te komen.
Maar toen was het kabinet nog niet gevallen?
Nee, dat was 10 dagen voor de val van het kabinet. Dus toen werd 2 jaar werd in 1 keer een paar maanden. Dus,
toen zagen ze Meulenkamp op een lijstje staan en zeiden, nou moeten we weg zijn.
Nou, zo zal het niet gegaan zijn, denk ik. Maar ik heb daarover nagedacht en... uiteindelijk heb ik gezegd van ik wil er toch voor gaan. En dan heb je behoorlijk wat gesprekken met die commissie.
Mm-hmm.
En zij zijn tot de conclusie gekomen dat 21 dan de plek was voor mij. En daar was ik toch heel blij mee als je kijkt hoeveel we nu staan in de peilingen en hoeveel mensen er ook meedoen, zeg maar.
Mm-hmm.
En die op de lijst willen.
En wat denkt u te kunnen bereiken op het moment dat u dan straks in de Kamer komt?
Een van de redenen dat ik daar naartoe ga, of waarschijnlijk naartoe ga, is... ik zie vaak, en vooral Groei van Landbouw hebben daar bij ons in de gemeente veel mee te maken, dat,
mm-hmm.
dat er beleid gemaakt wordt in Den Haag, wat gewoon niet aansluit, wat wij nodig hebben in,
mm-hmm.
Bij ons in de gemeente. En ook bij meerdere gemeenten in de regio. Ik denk dat echt dat het goed is dat er meer mensen ook vanuit Twente ook in de Kamer zitten. En ook uit andere regio's. Hè, dat het niet alleen maar de Randstad is. Dus het beleid moet passen bij de regio's ook. En daar probeer ik me vooral hard voor te maken.
En dat lukt zeg maar als u zeg maar als een van de enigen uit de regio Twente dat op zich neemt?
Nou, als je de verkiezingsprogramma eens naslaat, is het een rapport geweest dat waarin staat elke regio telt.
Mm-hmm. Is dat zo?
Er is een rapport over gemaakt.
Mm-hmm.
En, En dat rapport laat echt zien dat het Rijk eigenlijk onvoldoende investeert ook in de regio's.
Mm-hmm.
En ik heb nog niet zozeer over investeren. Ik heb vooral dat de regels moeten passen bij zo'n regio. Maar dat staat wel in heel veel verkiezingsprogramma's van landelijke partijen. Dat ze zeggen van jongens, ja, we moeten toch meer naar die regio kijken. Dus ik hoop wel dat daar een omslag gaat plaatsvinden.
Maar dat is toch eigenlijk een reactie op de winst van de BBB tijdens de Provinciale Staten. Van hey, de regio's hebben gesproken, dus nu moeten we ook wat gaan doen.
Het zal NN zijn. Maar mm-hmm. dat rapport, elke regio telt, dat lees je in heel veel programma's, lees je dat terug.
Ja.
Maar inderdaad, dat de BBB heeft gewonnen is natuurlijk wel een ontzettend signaal daarna geweest van... jongens, er zijn nog meer regio's.
Mm-hmm. En terugkijkend, zeg maar, hè, u heeft lang, of bent nu de wethouder in de Hof van Twente. Is dat met pijn in het hart, gaat u dat verlaten? Of,
ik heb het, ja, en nog steeds, ik doe het elke dag met heel veel plezier.
Mm-hmm.
En ja, dat je gewoon persoonlijk voor de mensen wat kunt betekenen in je gemeente, dat is gewoon het allermooiste om te doen. Dus je maakt veel uren als wethouder, je bent veel avonden weg. Maar je kunt ook heel veel doen voor de mensen. Dus dat geeft heel veel voldoening. Dus ik zal het wel gaan missen. Ook de mensen waarmee je al jaren samenwerkt in zo'n gemeentehuis. Dat worden haast vriendschappen. Hè? Dus dat is wel... Nou, daar moet je heel goed over nadenken. Maar als je het 9 jaar gedaan hebt, dan is het misschien ook een keer tijd voor fris bloed.
En bent u dan nu druk bezig met campagne voeren?
Vandaag even niet. Maar de folders, de flyers zijn gemaakt. Er zijn nu mensen aan het flyeren in Bonn. Voor mij, maar ik ben zelf niet aan het flyeren. Maar,
dat doet u goed.
Ja, volgende week gaan we weer flyeren. En ik ben bezig met een rondje langs de grootste plattelandsgemeente van Nederland. Dus de P10 gemeenten. En dan ga ik daar met VVD-wethouders en burgemeesters praten om te horen. Ja, wat speelt er bij jullie? Wat wil je me meegeven naar Den Haag? Dus dat is... daar gaat mijn meeste tijd in zitten qua campagnetijd.
Ik hoor toch een beetje al een nieuwe staatssecretaris.
hoezo hoor je dat?
Nou, informeren, goed gedocumenteerd, overal de voorhoorns uitsteken, naar het volk toe gaan.
Nou ja, als jij dat zo ziet, Henk. Nee, kijk, Den Haag is een totaal andere wereld, hè, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, als je in de gemeente, als je met de raad op één lijn zit, dan kun je heel snel dingen veranderen. En in Den Haag, daar zal dat allemaal, ik moet dat nog ontdekken hoe het daar werkt, laat ik het zo maar zeggen. Dus hoe het daar precies gaat lopen, dat gaan we zien de komende tijd.
En kan ik uit uw antwoorden opmaken dat u gewoon in Delden blijft wonen?
Ja, in Amdelden, daar blijf ik wonen. Ja, zeker. Dus maar de meeste mensen die wat verder weg wonen, die zijn 2-3 nachten in Den Haag, zeg maar. En dan gaan ze de rest van de tijd, maandags en vrijdags zijn dan vaak dagen voor werk bezoeken. En dinsdag tot en met donderdag, dan zijn echt de vergaderingen in de Kamer.
Een van uw voorgangers in de gemeente, meneer Harry Kneuman, is hier te gast. En die wil u graag nog even wat vragen.
Ja, Wim. Mag ik Wim zeggen? Ja, hè?
Ja, dat mag. Als je geen Wim meer gaat zeggen, Harry.
Maar we hebben hier in de studio gebruikt dat we elkaar met u aanspreken. Maar dat hoeft niet naar... Weet je waar ik nou benieuwd naar ben, hè? Wim, ik ken jou als iemand die heel pragmatisch is ingesteld. En niet echt ideologisch of politiek. En daarom heb je, denk ik, in de Hof van Twente zoveel succes als wethouder op dit moment. Dat je met iedereen meedenkt. En niet echt, je kunt niet echt worden beschouwd als een doorgewinterde, felle VVD'er. Als je nou straks in de landelijke politiek zit, dan moet je veel meer als VVD'er profileren, denk ik. Heb je daarover nagedacht? Of vind je het een gekke vraag?
Nee, kijk, er zijn heel veel... ik heb ook wel mijn twijfels gehad. Hè. Ga je het doen? Hè? Wat ik net zei, ik heb heel leuk werk.
Ja.
Er zijn allerlei redenen te bedenken. Ze noemen het ook een burn-out-fabriek, hè, de Tweede Kamer.
Ja.
Dus er zijn allerlei redenen om te bedenken waarom je het niet zou doen. Maar als mensen het niet meer doen en gewoon niet naar de Kamer gaan, dat vind ik gewoon een hele slechte zaak, laat ik het zo zeggen.
Ja,
dus,
ja.
Ik probeer daar gewoon maximale inzet, probeer ik daar... toch dingen voor elkaar te krijgen.
Ja.
En volgens mij is politiek overleggen en het liberale gedachtegoed, dat past gewoon wel heel goed bij mij.
En maar die gekke Haagse politieke spelletjes, soms onder de gordel, dat lijkt me helemaal niks voor jou.
Daar ben ik zelf niet van, Marie.
dat dacht ik.
Dat klopt.
Daar ga je niet aan meedoen.
Er gaan wel... er komen toch best veel nieuwe mensen komen de Kamer in. Hè? Dus er komen ook echt nieuwe mensen bij andere partijen hoog op de lijst. Hè? We hebben andere lijsttrekkers. Dus, nou ja, je moet het uiteindelijk zien, maar er zijn toch veel partijen die zeggen, jongens, er mag wel een keer ja, een andere wind gaan waaien en minder haarse spelletjes. Hè? Dat hoor ik wel heel veel. Of dat uiteindelijk ook gebeurt, hè? Dat is natuurlijk altijd afwachten. Maar dat hoor je wel veel.
En daar is ook iedereen zelf bij.
Nou, maar je moet daar naartoe om het te ervaren, laat ik het zo zeggen. Anders weet je niet.
We wensen u heel veel succes in de komende weken met de campagne. En we gaan zien hoeveel zetels de VVD binnenhaalt. Bedankt voor de tijd.
Helemaal goed, dankjewel. Succes met de uitzending. Hoi.
Dat was de huidige wethouder in deze gemeente, Wim Meulenkamp. Hij gaat dus toch met pijn in zijn hart hier weg. En ik denk dat dat ook terecht is. Hij werd hier behoorlijk op handen gedragen. Hij heeft heel wat voor elkaar gekregen. En was echt niet de doorsnee politicus zoals wij die landelijk kennen. Maar goed, een stichtelijke vraag van Harry Kneuman heeft de missie op het goede pad gebracht om ook als hij daar zit, goed aan ons hier te denken. Want hij is de enige zowat uit het hele Oosten die op een verkiesbare plaats staat. De enige uit deze gemeente. Er zijn twee kandidaten uit Overijssel die in de Tweede Kamer zouden kunnen komen. Dus dat is allemaal heel, heel magertjes. We hebben nog steeds in de studio mevrouw Frida Henning en Harry Alberts over 13 november. We hebben al aangegeven dat we dan hebben over de Freules. Er zijn ook wat op het wandelpad, het nieuwe wandelpad, wat bruggen aangelegd. Die waren al gepland of zijn die speciaal nu voor dit nieuwe wandelpad aangelegd?
Nee, die zijn speciaal voor dit nieuwe pad aangelegd. Het pad loopt natuurlijk heel anders. Maar wel weer langs het Moshuis en langs het Nijenhuis. Of eerder gezegd langs het Nijenhuis en het Moshuis. Want daar hebben de dames gewoon gewoond. Maar het heeft een iets andere ligging gekregen. Want de familie Veldkamp, Herman en Thijs, die hebben nu de grond van het Moshuis gekocht. Wij zijn verhuisd 4,5 jaar geleden. En het was makkelijker voor Herman om alle weilanden aan elkaar te trekken. Hij is ook boer, net als wat mijn man in de tijd was. Die denken praktisch. Ja. Ik ben daarin meegegaan en ik ben al lang blij dat hij het goed vindt dat wij over een stukje weiland mogen lopen. Dus dat is iets veranderd. We lopen nu langs een water. En uiteindelijk komen we dan bij een beek. En die beek moeten we oversteken. Dan komen we bij een singeltje. En dat singeltje was in 1500 de toegangsweg naar een watermolen. Die bij het Moshuis heeft gestaan. Er is niet veel van bekend. Maar in ieder geval, er is een tekening opgeduikeld. En een verhaal dat daar een watermolen heeft gestaan. En dat singeltje is weer toegankelijk gemaakt door medewerking van Holtwark. Dat wij daar doorheen kunnen lopen. Dat je ook echt over dat weggetje loopt. Vanaf de kleidijk een kleine 50 meter. Dan kom je dus bij die plek van die watermolen. En dan moet je de beek over, anders kun je geen kant op. En dat is goed bevonden. De provincie heeft daar ook geld voor beschikbaar gesteld. Dus dat is een heel mooi bruggetje geworden. Ik stond er zelf van te kijken hoe mooi die is. Twee leuningen. Een anti-slip laagje erop. Ja, ik zelf dacht van, oh, die is veel mooier dan wat we hadden begroot. Dan lopen we dus langs dat water. En uiteindelijk lopen we dus door Veldkampsgrond. Komen we weer op de Prinsendijk uit. En omdat Herman goed vindt dat wij daar doorliepen, zijn we Herman ook tegemoet gekomen om dat pad enigszins te verleggen.
Goed, we hebben het pad alweer bijna gelopen nu met elkaar. Maandag de 13e is de opening. Om 11 uur. Kan ik daar zo als inwoner naartoe? Of moet ik uitgenodigd worden? Of is de bedoeling dat ik na die tijd, in mijn vrije tijd, dat pad ga lopen?
Dat is helemaal de bedoeling. Je zult niet weggestuurd worden als je toevallig op een Nijenhuis loopt. Maar goed, er zal ook misschien wel een kopje koffie voor je zijn. Maar uiteindelijk, het zijn genodigden die daarbij zijn. Er wordt een PowerPoint-presentatie gemaakt met het pad. Om de 100 meter heb ik zelf foto's gemaakt en er wordt een PowerPoint-presentatie. Dus dan kun je in principe op beeld de hele route al lopen. Het is de bedoeling dat dan de flyers klaar zijn met de geschiedenis van de projecten waar je, of objecten waar je langskomt. Ook een geschiedenis van de Joffers en de geschiedenis van Diepenheim in het algemeen. Die zal vrijdag klaar zijn en die wordt bij de pol neergelegd. En die kunnen ze kopen, ik dacht voor 2 euro, maar hou me te goede. Maar die kunnen ze kopen en dan kunnen ze vanaf papier de omschrijving volgen. Maar ook het landkaartje wat erop staat, waar je links en rechts moet. Nou ja, en als ik weet natuurlijk de weg, maar als ik hem zelf bekijk, dan is er eigenlijk geen mogelijkheid om te verdwalen. Staat heel duidelijk op papier, het staat heel duidelijk op de kaart. Kunnen ze heel mooi lopen.
Ja, prima, en je kunt natuurlijk vanaf bijna elke plaats in die omgeving de kerktoren zien van Diepenheim, want die staat niet in het midden, dus dan moet je hem heel goed kunnen zien.
Bijna.
Mooi, hartelijk dank. We weten nu weer dat er een mooi nieuw pad komt. Veel plezier vanmiddag als u hem gaat lopen. Het blijft droog, dus dat is de goede kant.
We hebben wat kilometers afgelegd.
Kijk. We gaan in dit programma een beetje alle kanten op en we gaan nu weer wat politiek met elkaar bedrijven. Aan de telefoon de heer Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut in Hilversum. Meneer van Grieken, goedemiddag.
Goedemiddag.
Meneer van Grieken, we gaan het met u hebben over de gemeenteraad Hof van Twente en over het college van BMW. En een binnen die gemeenteraad voorliggende motie, waar volgende week in de raadsvergadering dinsdag een begroting bij wordt geplakt. Ik heb u die motie toegezonden. U bent directeur van het Nederlands Debatinstituut. U weet precies hoe of je om moet gaan met debatteren en met elkaar overleggen en resultaat bereiken. Hoe was uw reactie op die motie waarin staat dat er een objectieve, inhoudelijke journalist aangetrokken moet worden?
Ja, nou, je kan het misschien op twee manieren lezen. Je kan, de vraag is of dat dan een toevoeging is aan... aan andere verslaggeving die al gedaan wordt over de gemeenteraad. En of dat men vindt dat er te weinig verslag wordt gedaan van de gemeenteraad. En dat het goed is dat er in ieder geval één iemand is die een goede samenvatting geeft van wat daar besproken wordt. En ik zou het ingewikkeld vinden als de bedoeling is van er wordt nu al verslag gedaan, maar dat verslag vinden we niet goed genoeg. Hè. Dus we vinden dat de lokale media niet goed verslag doet.
Nou, maar dat staat ook in die motie, hè? Daar staat overwegende dat. En daar staat er dat het een gedeeltelijk of vertekend beeld geeft van wat er in de raadsvergadering zich afspeelt.
Ja, kijk, ik denk dat er geen verslaggever in de wereld is die dat A, volledig objectief kan doen. En B, is het ook niet mogelijk om een vergadering van 4 of 5 uur... om daar de essentie uit te pakken. Want ja, wat is dan de essentie? Dat is natuurlijk altijd een journalistieke keuze. Dus in die zin vind ik het een beetje ingewikkeld om te zeggen, we zetten iemand neer die dat objectief gaat doen. Dat kan bijna niet.
We gaan even naar die raadsvergadering toe. U zegt zelf al een vergadering van 4, 5 uur. Men heeft daar ook in deze gemeente afspraken over dat dat niet gebeurt. Maar zonder dat ze het weten gebeurt het natuurlijk toch. Dat is toch veel te lang voor een raadsvergadering. Hoe lang mag zo'n raadsvergadering duren?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben zelf ook gemeenteraadslid in Hilversum.
Dat weet ik, in Hilversum, ja.
En afgelopen woensdag begonnen wij met de begrotingsbehandeling om 4 uur 's middags. En we waren om 11 uur klaar. Het is dan een beetje met wel een dinerpauze tussendoor. Maar dan ben je toch 6 uur lang aan het vergaderen. Dat is heel moeilijk om dat te beantwoorden. Kijk, die begroting, bij ons gaat het om 360 miljoen. Daar mag je ook best wel wat tijd aan besteden. En ik denk dat het wel goed is dat je het een beetje probeert in te perken. Wat je bijvoorbeeld kan doen, is zeggen dat iedere partij gewoon een maximum spreektijd heeft. En het goede daarvan is, als je dat doet, dan dwing je partijen om echt goed na te denken wat ze nou het meest belangrijke onderwerp vinden. En daar dan aandacht aan besteden. In plaats van dat de spreektijd onbeperkt is, ja, dan kan je met een begroting van 360 miljoen euro, je kan wel 1000 vragen stellen. Hè? Je kan er wel alles uitpakken. Dus je moet een beetje een combinatie vinden dat fracties wel kunnen doen wat zij vinden dat belangrijk is. Dat is hun democratisch recht. Maar tegelijkertijd moet je ook wel zorgen dat het ook weer niet de spuigaten uitloopt. En dan is zo'n maximum spreektijd, vind ik, best een goed systeem.
U bent onder andere opleider in het debatteren. Hoe gaat dat in de gemiddelde gemeenteraden in Nederland? U hebt ook wat kennis genomen over de raadsvergaderingen hier in deze gemeente Hof van Twente. Wat is zo uw idee daarover? Hoe gaat het debatteren in een raad?
Dat is heel verschillend. Hè. Wij doen met het Nederlands Debatinstituut trainen we heel veel gemeenteraden. Ik denk dat ik samen met mijn collega's, echt wel 80% van alle gemeenteraden de afgelopen 20 jaar wel een keer hebben zien opereren. En dat is heel verschillend. Je hebt, iedere raad heeft zijn eigen cultuur. In sommige raden gaat het er heel hard en fel aan toe. Af en toe zelfs te hard, dat het niet meer functioneel is. En in andere raden is het juist heel erg op samenwerken gericht. En dat kan ook weer te ver doorslaan. Dus het mooiste is als je een raad hebt die echt een toch een beetje een dwarsdoorsnede van de samenleving is. En waar we aan de ene kant elkaar wel stevig bevraagt, maar dat wel doet met respect voor het standpunt van iemand anders.
En inhoudelijk, ik merk hier in deze gemeenteraad, die we overigens uitzenden op de radio live en zonder onderbrekingen, daar ontdek ik nog wel eens dat er toch heel wat lastige dingen zijn om echt een goed debat met elkaar te voeren over de inhoud. Dat is een van de dingen die, waar u ook een opleiding in geeft.
Waar wij vooral de opleidingen in geven is zeg maar de techniek hoe je dat doet. Dus hoe kan je nou, als je als gemeenteraadslid moet je letterlijk honderden pagina's per week lezen. En hoe haal je daar nou de essentie uit? En hoe verwoord je dan de essentie? Dus hoe ga je nou voor jezelf bepalen van, ik noem maar wat, ik heb 300 pagina's gelezen in een rapport. Als je 300 pagina's gelezen hebt, dan kan je zo wel 50 vragen stellen als je zou willen. Maar hoe bepaal je nou wat voor jou het allerbelangrijkste is? En hoe zorg je nou dat je dat dan in een paar minuten goed weet te verwoorden? Zodat mensen ook snappen wat je bedoelt. En dat je het college stevig bevraagt op die dingen die jij echt belangrijk vindt. En dat je er ook voor kan zorgen dat andere partijen, dat je die min of meer dwingt om daarop te reageren. Dus dat je zorgt dat je dat het debat stevig, maar ook wel inhoudelijk wordt. Dus het is meer de vaardigheid die wij trainen dan dat we mensen inhoudelijk trainen.
Hoe ga je om met wat bijvoorbeeld in deze gemeente ook het geval is, een ferme meerderheid aan de coalitiekant. Als oppositie, hoe ga je daarmee om de CDA's, de gemeentebelangers en de VVD is te overtuigen van jou gelijk als je aan de oppositiekant zit?
Laat ik beginnen met te zeggen dat diep frustrerend kan zijn. Ik ben zelf ook een oppositiepartij in de gemeenteraad. En dan moet je altijd een tikkeltje harder werken om te proberen in ieder geval op een aantal punten die coalitiepartijen aan jouw kant te krijgen. En daarbij is vooral ook het werk achter de schermen belangrijk. Er wordt heel vaak gezegd dat allemaal achterkamertjes politiek dat iets negatiefs is. Dat is het niet, mits je uiteindelijk maar in de openbaarheid van de vergadering laat zien wat je in de achterkamer besproken hebt met elkaar. Maar je zal dus heel veel tijd moeten besteden om voorafgaand aan de vergadering met ook coalitiepartijen te praten, te overleggen, te kijken of er toch nog ergens ruimte is. Zodat je in de vergadering daar dan via een debat naartoe kan werken. Maar het kan heel frustrerend zijn.
Want die afspraken in de achterkamertjes of in elk ander debat wat je met fractievoorzitters nog wel eens hebt, dat zal men toch na die tijd ook in het openbaar in de raadsvergadering moeten brengen.
Jazeker. Ja. Dus het achterkamertje politiek is slecht op het moment dat dan daarna niet de essentie daarvan ook transparant naar buiten wordt gebracht. Dan is het verkeerd. Het is bijna onmogelijk om tijdens een vergadering om dan het volledige onderwerp te bespreken en ook met elkaar helemaal het compromis te vinden. Een deel daarvan zal je echt van tevoren moeten doen. En bijvoorbeeld zo'n motie waar u het net over had. Als je nou echt wil dat die een meerderheid krijgt, dan kan je bijvoorbeeld die motie met elkaar schrijven. Dus met verschillende partijen. Kijk, als we het nou zo formuleren, kun je er dan mee akkoord gaan. In plaats van dat je als partij 100% opschrijft wat jij zelf vindt. En dan maar denk, weet je wat, ik breng het de vergadering in en dan zie ik het wel. Dan zal je vaak zien dat je daar geen meerderheid voor krijgt, omdat mensen zich onvoldoende kunnen herkennen in die tekst. En juist door van tevoren dat met anderen ook te bespreken en te kijken, hoe kijken jullie hier tegenaan, kan het je ook als oppositiepartij best af en toe wel lukken om toch een meerderheid voor iets te krijgen. Maar het is altijd harder werken dan als coalitiepartij.
Ja, en wellicht is dat overleg over deze motie wel geweest, dat weet ik niet precies. Afrondend heb ik nog een vraag. We kennen de raadsgriffier. Een griffier die in dienst is van de gemeenteraad. Hoe staat die in dat vakje met een onafhankelijke journalist die we aan gaan trekken?
Nou, ik denk, kijk, de taak van de griffier is vooral om gemeenteraadsleden te helpen en te faciliteren. En dat is de belangrijkste taak van de griffier en de andere medewerkers van de griffie, om te zorgen dat de raadsleden hun werk kunnen doen, ze het ondersteunen, helpen bij opleidingen, met ze meedenken, noem maar op. Hoe die nou precies moet staan ten opzichte van die onafhankelijke journalisten. Ik vind dat heel ingewikkeld. Want het idee van een onafhankelijk objectief verslag, dat ja, is bijna onmogelijk. Daar zit altijd kleuring aan.
Ja. Goed, ik denk dat we af kunnen ronden. Hartelijk dank voor uw uitgebreide informatie. We zullen er van alles mee doen. En ik zal uw naam nog een keer binnen het college van BRW aan de orde brengen. Want het is nooit weg om te leren van deskundigen. Meneer Van Grieken, directeur Nederlandse Baddienst in Hilversum. Hartelijk dank voor deze informatie.
Dank u wel, meneer Kruse.
Blijf nog even in de studio, want we gaan toch nog even met elkaar een rondje maken. Meneer Kruijman, Wind, ik heb u nog niet gehoord over zonnepanelen. Wordt daar in het geval van Rijsselholte ook over gesproken?
Ja, zeker.
Die zoekgebieden waren toch voor de windmolens?
Die waren voor de windmolens, ja. Ja, op een vraag net van zijn er alternatieven, dat zijn natuurlijk zonnepanelen. Ja.
Maar in het geval van Rijsselholte is dat nu niet aan de orde?
Nee, daar heb je niet echt een zoekgebied voor nodig, hè? Die kunnen overal worden geplaatst en zorgen voor aanmerkelijk minder overlast.
We leggen toch geen zonnepanelen meer op grasvelden?
Nee, maar er zijn nog zoveel bedrijfsgebouwen.
Op gebouwen, ja.
Ja, en waar ook winst in zit, dat is tot dusver nog nauwelijks gebeurd. Dat als je vergunningen afgeeft voor bedrijfsgebouwen, dat je dan ook meteen stelt
verplichting.
Ja, bijvoorbeeld dat er in ieder geval de mogelijkheid moet zijn om op het dak zonnepanelen aan te leggen.
Ja, want die mogelijkheid is er wel. Ik zie ook bij het bouwen van wat men dan noemt dozen, dat de gemeente kan verordenen dat er groen beplanting omheen komt.
Klopt.
Dan kun je dus ook iets over het dak zeggen.
En het probleem is dat een aantal daken van sporthallen enzovoorts, die zijn niet geschikt om dat. Het is ook een behoorlijk gewicht, hè?
Bij nieuwbouw kun je daar natuurlijk meteen al rekening mee houden. En dat kan in de vergunningfase meegenomen worden.
Ja.
Meneer Kneuman, u zegt ja, bij ons geen windmolens, want in Overijssel past dat helemaal niet. Maar iedereen zou toch een beetje moeten ingeven om uiteindelijk die energietransitie voor elkaar te krijgen. Dus als iedereen blijft zeggen, ja, niet bij mij, dan komen we met z'n allen nergens.
Nee, maar dat is ook niet erg. Als ze,
dat we nergens komen.
Dat ze, precies, ja. Want er zijn maar een paar situaties, denk ik, waar ze wel kunnen. Dat is op zee. Bedrijventerreinen, grote bedrijventerreinen en op de polder waar niemand er last van heeft.
Mm-hmm.
Maar ik geloof dat 80-90% van de gebieden, met name hier in het oosten van het land, zijn er helemaal niet geschikt voor.
Of borden een stukje borstelen, kan dat ook? Ik zie u kijken, ik bedoel kernenergie.
Ja, nou is borstelen is een heel verkeerd voorbeeld van een kerncentrale, want die is verouderd.
Wordt nu nieuw gebouwd, heb ik begrepen.
Ja. Als het gaat om kernenergie ben ik van mening, en ik ben geen deskundige op dat gebied, maar ik citeer anderen die dat wel zijn.
Hoogleraren, hè?
Er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen.
Daar is van de week ook een hevige discussie over geweest. Ja, u kunt wel zeggen dat u hoogleraar bent, maar u bent een laagleraar.
Ja, ja. Ik denk dat
Stemen en Nijenhuis uit Enschede.
Kernenergie niet te vergelijken is met zoals het 20, 30 jaar geleden werd gedaan. Het probleem is natuurlijk wel, daar moet je ook eerlijk in zijn, als je nu besluit tot een kerncentrale, een nieuwe stijl, dan ben je 10, 15, 20 jaar verder voordat die er staat.
Mm-hmm.
Dus de vraag is heel terecht, wat moet er op korte termijn wel gebeuren? Ik denk dat zonnepanelen op bedrijfsgebouwen, dat nog heel veel soelaas biedt. En niet te vergeten, want minder energie verbruiken. Minder gas, minder elektriciteit enzovoorts. Dus
dus isoleren.
Ja, bijvoorbeeld. En daar is ook nog veel winst te behalen. Maar windmolens in ons gebied, je moet er toch niet aan denken. Wij zijn een gemeente, en dat geldt overigens voor heel Twente, die toerisme, recreatie, landschap in het vaandel heeft staan. Je moet er toch niet aan denken dat je hier, wanneer je hier de A1 op komt, nou ja, die twee windmolens bij Deventer, die ben je dan gewoon voorbij. Maar als je hier bij de Poppen dan Twente binnenkomt, Daar hoor ik met Noorders.
Maar wat ik begrijp is dat ze bij die van 2 van Deventer daar nog een strook van 4 of 5 neer willen zetten. Dus dan, ja, dan rijdt u toch mooi als u de IJssel overrijdt. In plaats van langs 5, langs 8 van die molens.
Ja, nou ja, goed, dat is dan. Dat, ik ben daar dus niet voor.
Nee.
Maar als anderen daar wel voor zijn. Kijk, het is ook heel bepalend wat omwonenden ervan vinden.
Mm-hmm.
Als je het hebt over die afstand van 500 meter. Ja, dat geldt natuurlijk. Dat is een algemene regel. Maar als iemand zeg maar op 300 meter afstand woont en die windmolen geen probleem vindt, sterker nog, er ook financieel baat bij heeft, mm-hmm, ja, dan is die afstand niet meer heilig.
Dit, ik vind het een, het woordje heilig. Dan komen we ook bij de vrouwen terecht. Dan hebben we een heel mooi rondje gemaakt, ja, met de Kneuman. Want, kijkend naar de klok, we zijn weer aan het einde van ons uur politiek en nieuws. Luisteraars, een prettige voortzetting van uw weekend. Dank aan onze gasten, mevrouw Hiddink en de heren Meulenkamp, Van Grieken, Alberts en Kneuman. Co-presentatie vanmiddag Mark Hakkert. En de techniek Geert Wolf. En hij heeft er assistentie bij vanmiddag, zie ik. Ah, meneer in opleiding. Welkom, nieuwe collega's. Volgende HVT Politiek en Nieuws is op zaterdag 11 november 2023... met onze collega's Robert van der Reest en Marinus Aaftink. Columnisten zijn Henk Boom. U kunt ons volgen op www.hofstreek.nl. Blijf bij onze zender, want straks kunt u onder andere nog genieten van Stan Jansen en later de Hofheren. Mijn naam is Henk Kruse, het gaat u goed.
Deze uitzending wordt aanstaande dinsdagavond herhaald.
U luistert naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.